Gemeente, namens de kerkraad de volgende mededeling die verband houdt met de huisbezoeken deze week. Dinsdagavond, zo de Heere wil, bij A. van der Laan en bij de familie Nelis. En eveneens dinsdagavond bij A. Verwij en M. Dekker, allemaal aan de Groene Zoom. En nog een keer op dinsdagavond bij L. Verolme en A. Abraham-Jan in de Azaliastraat, beide. En woensdagavond bij zuster J. Sprong aan het Hofplein en bij M.J. Romein aan de Zuidachterweg. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vierde en het vijfde vers van Psalm 75. Geen geval, geen zorg, geen list, oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn en want des Heren hand besluit ene kelk vol bitterheid. Het vierde en het vijfde van 75. We lezen het woord des Heren uit Paulus' brief aan de gemeente te Rome, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. De eerste 16 versen van Paulus' brief aan de Romeinen en daarvan het tweede hoofdstuk. Na de schriftlezing zingen we Psalm 119, het 60ste vers, 119 vers 60, al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke niegelijk vergelden zal naar zijn werken degenen wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven, maar degenen die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden, verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede, een iegelijk die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanneming des persoons bij God. Want zoveel als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want de hoorders ter wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders ter wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet, als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten mede getuigende en de gedachten onder elkander hen beschuldigende of onschuldigende, in de dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Wij doen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden. Heren, zoals we dat zondag aan zondag gewoon zijn, hebben we ook zo pas weer ons geloof beleden. Met heel oude woorden al. En we mogen dat doen in gemeenschap met de ganse kerk van alle tijden en plaatsen. Zo is het geloof vroeger al beleden, zo mag het nog beleden worden. Zo is het naar de schriften, naar uw heilig, onvergankelijk en onveranderlijk evangelie. Maar wat wij allemaal nodig hebben, heren, is dat de taal die wij daarin spreken ook de taal van ons eigen hart mag zijn. En dat wat de kerk beleidt ook mag leven in onze eigen ziel en dat we het zo mogen zeggen. Goede gronden, in waar en oprecht, door uzelf, door uw geest gewerkt geloof. En wilt gij daar nu de prediking van uw woord van deze dag aan dienstbaar stellen, heren, opdat datgene wat zo zondagavond aan zondagavond een onderdeel van onze eredienst, van onze liturgie is, maar niet alleen een gewoonte is, maar dat dat inderdaad uitdrukking mag geven aan wat we persoonlijk mogen geloven. En niet alleen met het hoofd, met de mond beleiden, maar met het hart geloven. Ja, heren, laat de prediking van uw woord daar dienstbaar aangesteld worden. Ook als we vanavond weer bij elkaar mogen zijn om te luisteren naar wat u in dit uur tot ons te zeggen hebt. U geeft ons weer uw woord. En waar we dat woord ook openslaan, heren, het is altijd weer uw getuigenis dat eeuwig zeker is. Of we bij het begin van dat woord beginnen of aan het eind van dat woord eindigen en alles wat daartussenin staat, wat wij ook lezen en op welke pagina en bij welk Bijbelboek en bij welk onderwerp we ook stilstaan, het is altijd weer het woord der waarheid. Het woord dat gezag heeft. Het woord dat geïnspireerd is en dat van ons geloof vraagt en gehoorzaamheid. Heren, wij bidden van u, leer ons voor het eerst of bij vernieuwing onder dat woord buigen. Leer het ons aanvaarden, ook als het ons veroordeelt en schuldig stelt. Onder het oordeel besluit, daar liggen we toch allemaal onder van nature, o God. Allemaal onder uw rechtvaardig oordeel, omdat we allemaal gezondigd hebben en allemaal van u zijn afgeweken. En allemaal u de rug hebben toegekeerd. Daar liggen we allemaal, heren, onder dat oordeel waarvan we gezongen hebben dat het niet dan vreselijk kan wezen. En nu is er maar één weg om daar onderuit te komen en daarvan verlost te worden. Door Jezus Christus. Hij verlost ons van de toekomende toorn. Hij alleen. O heren, bind dat op ons hart. We horen het niet voor het eerst. Dat is ons al meer gezegd. Maar er moet een tijd komen in ons leven, heren, dat we het als voor het eerst horen met onze ziel. Dat zo in hem, in die door u gegeven zaligmaker, ons heel persoonlijk de weg ontsloten wordt. En dat we het mogen gaan zien dat in hem God verzoening heeft ontvangen, voldoening heeft verkregen, en dat op grond van zijn volbrachte werk nu een verloren en een doemwaardige zondaar behoudenis kan krijgen. Heere, wilt gij dat evangelie op ons hart binden? En wilt gij het ons door uw geest en door het werk van uw geest inwendig doen verstaan? Leid ons in de overdenking van uw woord en waarheid, en geef dat wij allen mogen verstaan wat tot onze vrede dient. Dat we het mogen verstaan, Heere, dat ook op deze dag u nog arbeid aan onze zielen wilt ten koste leggen. En dat u ook in dit uur ons nog wilt wijzen op die zaligmaker in wie ontkoming is voor nu en voor eeuwig. Maar dat u ons vandaag ook dringt om ons te haasten om onze levenswil. Heren, als we dan straks aan het einde van deze dienst gekomen zijn, laat dan niemand de euvele moed hebben om nog langer zonder u en zonder uw genade voort te leven, om op deze manier nog langer de zaligheid die gij aanbiedt te verachten. O, dat hoeven we niet eens in onverschilligheid te doen. Verachten van de aangeboden verlossing, dat kunnen we ook quasi vroom doen. Dat kunnen we ook doen, Heere, terwijl wij nog de schijn hebben dat we godsdienstige mensen zijn. We kunnen dat ook doen terwijl we een gedaante van godszaligheid hebben. En op allerlei manieren kunnen we net nog langs die zaligmaker voortleven zonder dat er echt plaats voor hem in ons hart is. O Heere, u kent de arglistigheid van ons hart beter dan dat wij die arglistigheid kennen. En u weet al de dingen die Satan als listen gebruikt om ons te verblinden, opdat ons niet zou bestralen het evangelie van Christus. Wilt gij hem schelden opdat hij van ons vliede? En wilt gij ons bewaren voor alles wat ons zou weerhouden om waarlijk uw woord te geloven zoals het is en te vluchten tot die enige zaligmaker van zondaren die nu nog verkondigd wordt? Heere, wilt u ons dan een gezegend uur geven? Geef uw dienstknecht alles wat hij nodig heeft om de last des Heren te verkondigen. En wilt gij het in ons midden wel maken tot roem van uw genade? Zegen ons, Heren, niet omdat we daar recht op hebben, omdat we het verdiend hebben, want aan onze kant ligt ook nu weer alles verzondigd en verbeurd. En er is in ons geen goed en niets wat u behagen kan. Heren, maar zie ons nu niet aan in onszelf. Als wij u bidden om uw hulp en uw bijstand en uw zegen en uw genade, geef ons dan deze dingen op grond van het werk van de Heere Jezus en wil ons om zijnentwil nog een genadig en een ontfermend God zijn. Heren, wij leggen deze noden voor u neer en wij smeken u, wees in ons midden en werk in ons midden en ruk er nog velen uit de greep van Satan en van zonde om ze over te brengen in uw rijk, in het rijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. Wilt ge er nog velen voor u en voor uw dienst winnen, Heren, en brengen tot die zaligmakende kennis van uzelf? En wilt gij uw volk en kinderen onderrichten in de waarheid, opdat zij meer en meer mogen verstaan van dat heil dat gij bereid hebt in Christus, en opdat ze meer en meer en dieper ook mogen verstaan uit welke grote nood en dood gij hen verlost hebt en zeker nog verder zult verlossen. Heren, wij bidden van u, gedenk gij alle arbeid in uw koninkrijk en zegen gij al het werk dat geschiet in deze wereld om het evangelie van de Heere Jezus Christus uit te dragen. Daar moet uw zegen over liggen, Heere, daar moet uw gunst aan vergezeld doen gaan. Daar moet gebeuren, Heere, dat woord niet alleen gepredikt wordt, maar dat het ook door uw geest wordt toegepast aan de harten van hen die het horen. Wilt gij dat doen, o Heilige Geest? En maak gij zo uw werken nog heerlijk in het midden van een goddeloze wereld. Wilt gij uzelf groot maken, o Heere Jezus Christus, en uw naam groot maken, opdat tot aan de einden der aarde uw rijk mag worden gevestigd, en gij overal uw onderdanen zult hebben, die het hier in beginsel mogen leren om het straks in volmaaktheid te beoefenen, de knie voor u te buigen en met de mond u de Heere te belijden tot heerlijkheid Gods. Zegen gij zo al de prediking van het evangelie op welke wijze die ook geschiet, en alle arbeid die geschiet, Heere, om die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is uit te dragen. Heere, vergeef genadig onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de zevende psalm, het vijfde en het zesde vers. Psalm 7, vers 5. Laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen, straf de bozen. En vers 6, God die op het recht zijn troon wil stichten, God is rechtvaardig in zijn richten. 7, vers 5 en 6. Thank you. Gemeente, wat ik vanavond wil doen, gaat eigenlijk tegen alle homiletische regels in. Ik wil het woord des Heren tot u spreken en bedienen zonder tekst. En ook zonder bepaalde afdeling uit onze Heidelbergse catechismus. En toch hoop ik u het woord Gods te brengen. Zij het dan uit meer dan één plaats uit het woord van God. En niet geconcentreerd op één bepaalde tekst. Ik heb er lang over geaarzeld of ik het doen zou. Maar ik geloof dat het hoort bij de opdracht die de Heere aan zijn knechten geeft. Om als hij gesproken heeft over de hemel, ook te preken over de hel. Dat is ook het woord van God. We hebben met elkaar een keer of vijf stilgestaan aan de hand van zondag 22, vraag en antwoord 58, over het eeuwige leven, over het hemelleven, over de zaligheid die wacht voor allen die God in oprechtheid vrezen. Maar u weet, dat is niet de enige bestemming die de mens heeft, er is nog een andere bestemming. En niet iedereen zal deel hebben aan dat eeuwige leven. Er zullen er ook zijn die op de andere bestemming terechtkomen. In de hel, in de buitenste duisternis, in de pijn. Daarover is Gods woord niet onzeker. En omdat Gods woord ons daarover spreekt, en ik heb het niet nauwkeurig nagezocht en nauwkeurig vergeleken, maar ik heb zelfs de indruk dat Gods woord nog wel eens meer over de hel gezegd kon hebben dan over de hemel. Maar zij dat zo het is, maar omdat Gods woord ook over de buitenste duisternis spreekt, hoort het bij het geopenbaarde woord van God. En is het de opdracht van al Gods knechten om de volle raad Gods te verkondigen. Trouwens, toen u mij beriep, hebt u dit ook van mij gevraagd. Dat ik het te rechtvaardigen zou aanzeggen dat het hem wel zou gaan, maar dat ik de goddeloze zou aanzeggen dat het hem kwalijk zal gaan. En dat alleen, zo staat het in de beroepbrief, diegene vrede kan hebben, eeuwig vrede kan hebben, die vrede gevonden heeft in het bloed des kruises. Maar is dat dan geen beangstigend onderwerp om uitdrukkelijk in de prediking over de hel te spreken? Worden we daar niet onrustig van? Worden daar met name onze kinderen ook niet bang van? Gemeente, ik heb geen keus. We hebben geen keus in deze. Het moet verkondigd worden. En zal een dienstknecht van het evangelie ooit in staat kunnen zijn te zeggen wat de apostel Paulus zei toen hij afscheid nam van de ouderlingen van Efeze. Ik ben rein van het bloed van u allen. Dan moet hij daaraan toe kunnen voegen, want ik heb niets achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben. Als we dat niet met een eerlijk geweten als dienaar van het woord kunnen zeggen, ik heb niets achtergehouden, ik heb u het volle woord en de volle raad Gods verkondigd. Als dat niet leiden kan, dan drupt straks het bloed van ongewaarschuwde zondaren van de handen van de dienstknechten Gods. Dat zal wel consequenties hebben, dat dit element in de prediking ook uitdrukkelijk naar voren komt, want het is een leerstuk dat niet geliefd is. En misschien is er geen enkel leerstuk uit de Bijbel dat zo gehaat en bestreden is als juist datgene wat het woord van God over de hel zegt. Of het moest zijn de leer van Gods soevereiniteit. Want daar is ook ontzaglijk veel verzet tegen opgekomen. En dat heeft heel wat weerstanden in het mensenhart opgeroepen. Het is niet naar de mens wat ik u te zeggen heb. En we kunnen rekenen op tegenstand. En het zou mij ook niet verwonderen, eerlijk gezegd, dat er onder degenen die getrouw altijd opkomen de volgende weken, want het is een prediking die ik over meer dan één zondag wil uitstrekken, dat mensen die overigens getrouw opkomen onder de verkondiging van het woord, de gedachte hebben en die gedachte misschien ook ten uitvoer leggen, zolang hij over de hel preekt, gaan we maar niet. Dat zou mij niet verwonderen. Ik zou het kunnen begrijpen. Het is ook niet omdat, en daarom zei ik zo pas al dat ik er lang over geaarzeld heb, het is ook niet omdat het zo begeerlijk is, zo aantrekkelijk is voor een prediker om een onderwerp als dit te moeten bespreken. Als het erop aankomt, waar heb je voorkeur voor, dan preek ik liever over een tekst zoals ik dat deze morgen mocht doen. Maar alweer, ik zeg u, ik heb geen keus. De last is ons opgelegd. En ook al heeft de mens, ook al heeft de godsdienstige mens liever een prediking die van zachte dingen spreekt, daar heb ik niet mee te maken. Daar hebben we nooit mee te maken. De begeerte om zachte dingen te horen mag voor de prediker geen verzoeking zijn om over dit onderwerp maar te zwijgen. En dan vooral dit argument, gemeente. Wie heeft er over de hel gesproken, meer dan wie ook? Aan wie heeft de Heere de opdracht gegeven om dit leerstuk in de schrift te ontvouwen? Je kunt zeggen, de apostel Paulus heeft van de Heere opdracht gegeven en van de Heilige Geest bekwaamheid gekregen om te ontvouwen de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Denk aan de brief aan de Romeinen. Je kunt zeggen, de apostel Jacobus heeft van de Heere bekwaamheid ontvangen om de opdracht uit te voeren, opdat hij speciaal zou kunnen spreken over het leven in goede werken waarin het geloof tot openbaring moet komen. De apostel Johannes heeft van de Heere visioenen gekregen opdat hij zou spreken over de dingen die haast geschieden moeten. En zo heeft hij het boek Openbaring achtergelaten. En zo zou je van diverse bijbelschrijvers een specifiek onderwerp kunnen noemen. Aan wie heeft de Heere Jezus opdracht gegeven door zijn Heilige Geest om over de hel te spreken? Dat heeft hij niet aan één van zijn apostelen opgedragen. Speciaal. Dat onderwerp heeft hij zelf behandeld. Dat vinden we met name in de evangeliën terug. Het woord hel, het Griekse woord Gehenna, komt 12 keer in het Nieuwe Testament voor. En van die 12 heeft de Heere Jezus het 11 keer gesproken. En wat zei de Vader van hem op de berg der verheerlijking? Deze is mijn geliefde zoon. En toen, hoort hem, maar dan in alles wat hij zegt. In alles wat hij zegt. En wie zijn zijn discipelen? Hij zegt in het hoge priesterlijk gebed, zij hebben mijn woord bewaard, wat hij tot hen sprak, waar dat ook over ging. Ze hebben geen keus gemaakt, geen keus mogen maken. Ze hebben geen voorkeur mogen hebben voor een van zijn woorden, om daarbij dan tegelijk andere van zijn woorden terzijde te schuiven en als onbelangrijk geen aandacht te geven. Als de Vader van hem zegt, hoort hem, gemeente, dan moeten we luisteren naar alles wat hij te zeggen heeft. Zou het niet een van de ellenden van onze tijd zijn? Zou het ook niet een van de oorzaken van het verval in de kerk zijn? Dat de hel in de prediking geen realiteit meer lijkt te wezen. Van Bunyan is bekend dat hij gezegd heeft, de duivel is actief om de gedachte aan de hel weg te dringen. Want hij weet dat als een mens ernstig over de hel begint te denken, het niet lang zal duren of hij zal met zijn zonden gaan breken en met ernst gaan zoeken naar de weg der zaligheid. En daarom op dit punt dienen we getrouw te zijn. Maar u zegt, kunnen we dat dan wel bevatten? Dat is niet de vraag. Dat konden we bij de hemel ook niet. Alles wat de schrift ons over de hemel openbaart, dat gaat ook ver ons begrip te boven. En dat is ook iets wat wij met ons kleine, met ons nietige verstand niet kunnen narekenen en naspreken. We zijn maar schepselen. Maar dat verhinderde ons niet om over de hemel te spreken. Dat wij ten aanzien van datgene wat de Heere over de andere eeuwige bestemming van de mens zegt, ook niet alles kunnen begrijpen, dat hoeft geen reden te zijn om er dan maar over te zwijgen. We moeten wel voorzichtig zijn. We mogen ook in dit opzicht de perken niet te buiten gaan. We moeten ons houden en strikt houden aan wat het geopenbaarde woord van God ons daaromtrent zegt. En niet meer zeggen en niet meer willen weten dan de Heere ons geopenbaard heeft, maar dan wel binnen de perken van die heilige openbaring Gods alles zoeken te verstaan, wat de Heere ook hierin te zeggen heeft, en dan in dit besef, gemeente, dat ook deze woorden, deze schriften, bedoeld zijn om ons wijs te maken tot zaligheid. We volgen dezelfde methode die we gebruikt hebben bij het bespreken en bepreken van het woord van God zoals dat over de hemel spreekt. We volgen bepaalde lijnen die de schrift ons aanwijst. In de eerste plaats dit. De hel is de plaats van onbeschrijfelijke pijniging en ellende. Dat is een gedachte die heel uitdrukkelijk in het woord van God aan de orde komt. De hel is de plaats van de onbeschrijfelijke pijniging en ellende. Ik noem u een paar plaatsen uit het woord van God. Ik neem ze uit het onderwijs van de Heere Jezus. Althans, de meeste plaatsen die ik u noem zijn uit het onderwijs van de hoogste profeet en leraar der kerk. Matteüs. Het 8e hoofdstuk, de versen 11 en 12. Dan heeft de Heere Jezus die knecht genezen van de hoofdman in Capernaum. En hij heeft tot de Joden gezegd, voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden als het geloof van die hoofdman. Maar dan in vers 11, doch ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. Hier vindt u de beeldspraak die de Heere gebruikt. Buitenste duisternis. Dezelfde gedachte in hetzelfde evangelie in hoofdstuk 22 en daarvan het 13e vers. Dat is in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En als de koning komt, dan vindt hij daar onder de gasten ook iemand die geen bruiloftskleed heeft. Vers 12, en hij zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg, werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En dan nog een voorbeeld. Weer Matthäus 25 dit keer. 30e vers. Eind van de gelijkenis van de talenten. En dan is daar die ene knecht die één talent ontvangen heeft. En die heeft er niets mee gedaan. Die heeft het in een zweedoek verborgen en in de aarde verstopt. En dan zegt uiteindelijk die Heer in de gelijkenis, vers 30, en werpt de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Wel, deze uitdrukking wijst op grote ellende. U moet zich dat voorstellen. Het duidelijkste is dat wellicht in die gelijkenis van die bruiloftszaal, waar dat bruiloftsfeest gehouden wordt. Het is in die bruiloftszaal allemaal licht en vreugde. En daar staat dan tegenover duisternis. En duisternis is beangstigend. Duisternis ziet op eenzaamheid. Duisternis, als die man zonder bruiloftskleed uitgeworpen wordt uit die feestzaal, dan wordt hij beroofd van het gezelschap van de mensen in die zaal. Dan wordt hij beroofd van het licht dat hij daar kon aanschouwen. Dan wordt hij beroofd van al de vreugde die daar beleefd werd. Dan wordt hij beroofd van al de schatten en de rijkdommen die hij daar kon aanschouwen en genieten. Dan wordt hij eenzaam, uitgeworpen. En alles wat goed en aangenaam was, is hij kwijt. Die gedachte wil de Heere Jezus onderstrepen door dit beeld. Want de hel, de buitenste duisternis, dat is het beroofd zijn van alles wat goed en wat aangenaam is en wat ons leven op aarde veraangenaamd en vervrolijkt heeft. Het is vooral ook het afgesneden zijn van God. De eeuwige duisternis. En dat komt voor diegenen die, zoals de schrift ons zegt, de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Dat komt voor al diegenen die in hun zonde voortgegaan zijn en al dieper zijn weggescholen in de krochten der duisternis. Maar als we dat volhouden tot aan het einde toe, gemeente, dan komt de dag dat God die keus die we zelf gemaakt hebben voor eeuwig bezegelt. En dat wat we zelf gekozen hebben in onze afval van God en in de volharding in die afval van God, de duisternis, wat we zelf gekozen hebben, zullen we eeuwig hebben. Naar Gods rechtvaardig oordeel. En het gevolg zal zijn, Heer Jezus zei het, ik las u dat al, daar zal wening zijn. En knersing der tanden, dat is niet helemaal correct vertaald. Als je dat correct vertaalt, dan leest het, daar zal de wening zijn. en de knersing der tanden. Alle verdriet van deze aarde. Alle hopeloosheid van deze aarde is maar een voorproef van het wenen daar. En alle tandige knas en alle verzet en alle spijt en alle bitterheid die er bij mensen zijn hier op aarde is nog maar een voorproef bij het tandige knas in de buitenste duisternis. En vergeet u het niet. Dit zijn allemaal woorden en ik ben er niet buiten gegaan. Allemaal woorden van hem van wie de 45ste psalm gezegd heeft. Gena is op zijn lippen uitgestort. Hij zegt het. En om die ellende nog anders te tekenen gebruikt de Heere Jezus nog een ander beeld. Niet alleen het beeld van de buitenste duisternis. Maar ook het beeld van de vurige oven. Ik blijf weer in Matteüs, hoofdstuk 13, 42ste vers, weer in een andere gelijkenis. Nu de gelijkenis van het onkruid dat gezaaid is tussen de tarwe. En dan willen die knechten, als ze dat ontdekken, dat wel gaan scheiden. En dan willen ze dat onkruid wel gaan weghalen van tussen de tarwe vandaan. Maar die eigenaar zegt, laat ze maar beide tezamen opgroeien tot de oogst. En op de dag van de oogst zullen we wel gaan scheiden het goede van het kwade, het tarwe, het koren van het onkruid. En dan verklaart de Heere Jezus die gelijkenis ook. Ik kom bij vers 42, vers 41. En de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen. En degenen die de ongerechtigheid doen en zullen die in de vurige oven werpen. En dan weer die woorden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. U vindt diezelfde gedachte in hetzelfde hoofdstuk in vers 50. In de gelijkenis van het visnet. Dat allerlei soorten gedierte ophaalt. En dan wordt het aan het strand getrokken, dat net. En dan wordt het uitgezocht. En dan vers 50. En zij zullen ze in de vurige oven werpen. En dan denk ik aan een ander woord van de Heere Jezus in het 18e hoofdstuk van Matteüs. En weer een woord van Jezus dus. Vers 7, ik kom daar later in de preek ook nog op terug. Wee der wereld van de ergernissen. Want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen. Doch wee die mens door welke de ergernis komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, hou ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. De vurige oven, het eeuwige vuur. En dan dat aangrijpende woord dat de Heere Jezus, als hij als de koning op de rechterstoel zal zitten, spreken zal tot al de bokken aan zijn linkerhand. En het is weer een woord van de hoogste profeet. Matteüs 25 vers 41. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn, ga weg van mij. Gij vervloekte in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Ik zei het u al, hier is het woord vuur. En vuur wijst op toorn. De gedachte is, om het maar even duidelijk te maken aan dat dal van Hinnom, ten zuiden van Jeruzalem, waar het vuil van de stad in geworpen werd en waar het allemaal verbrand werd, waar dus op die vuilverbranding als het ware dag en nacht vuur was. En dat dal van Hinnom, in het Hebreeuws Gehinnom, is in het Grieks Gehenna geworden en dat is het woord voor hel. En dat gebruikt de Heere Jezus 11 keer in zijn onderwijs. Daar ligt de gedachte van de straf in. Vuur, toorn, vuur en zulfer daalde neer uit de hemel als een demonstratie van de getergde gerechtigheid Gods. Sodom en Gomorra werden er door omgekeerd. Met vuur werd het lichaam, het gestenigde lichaam van Achan verbrand. Als een openbaring van de gerechtigheid Gods. Wie kent de sterkte van uw toorn, nadat gij te vrezen zijt? En het gevolg is weer wening en knersing der tanden. Gemeente, rekent u met deze dingen? Rekent u met dit onderwijs van de Heere Jezus? En als er dan zo'n plaats is, zoals hij zegt, een plaats waar de man zonder bruiloftskreet komt. Een plaats waar die werkers der ongerechtigheid komen. Een plaats waar ook velen van het nageslacht van de kinderen van het koninkrijk terechtkomen. Als er dan zo'n plaats is, door Jezus genoemd de buitenste duisternis en de vurige oven. Als er dan zo'n plaats is, dan heeft toch niets op aarde enige waarde, voordat ik weten mag dat ik daar niet zal zijn. Kunnen we dan rust hebben, terwijl de vraag nog onbeantwoord is waar onze eeuwige bestemming ligt? Het tweede wat de Heere ons in zijn woord over de hel openbaart is niet alleen dat het een plaats is van onbeschrijfelijke pijniging en ellende, maar het is ook de plaats waar de mens die daar komt zal zijn naar ziel en lichaam. Van de hemel hebben we gezien dat dat de plaats is waar de mens ziel en lichaam zijn zal. Van de hel geldt hetzelfde. Denk weer aan een woord van de Heere Jezus uit het Matthäus Evangelie. 10e hoofdstuk, het 28e vers. Er wordt gesproken over de vervolgingen die de discipelen te wachten hebben, die ze mee zullen maken in deze wereld. Maar de Heere Jezus zegt: vreest niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En wat denkt u van de gelijkenis van de rijke man die zijn ogen opslaat in de pijn, zijn lichaam wordt begraven, maar zijn ziel is in de buitenste duisternis. En zo zijn er meer plaatsen, gemeente, die ons duidelijk aanwijzen dat de mens die in ziel en lichaam geschapen is en die met ziel en lichaam gezondigd heeft, als hij onbekeerd sterft, met ziel en lichaam lijden zal. Ja, dat is toch zo? De ziel heeft gezondigd, nietwaar? Het beste deel, het hoogste deel van de mens, het had de leiding moeten nemen om de Heere te dienen. Het had het lichaam moeten leiden en beïnvloeden in de dienst des Heeren, in de vreze Gods. Maar die ziel heeft met al zijn capaciteiten en met al zijn mogelijkheden de zonde gedaan. Die ziel heeft de ongerechtigheid uitgedacht. Die ziel is misvormd door duizend zonden. En die ziel die het kwaad heeft gewild en het kwaad heeft gedacht en het kwaad heeft gezocht en tot het kwaad heeft aangezet, die ziel zal lijden naar al zijn vermogens. Daar zal het geweten lijden, daar zal het geheugen lijden. De ziel zal daar zijn. En ook het lichaam dat gezondigd heeft met het oog en met het oor en met de hand en met de mond, als wij onze leden gesteld hebben tot dienstknechten van de zonde om ongerechtigheid te bedrijven, dan zal dat lichaam lijden, zonder dat ooit het gevoel overgaat. Ik, zegt die rijke man, leid smarten in deze vlam. Waarom openbaart de Heere die dingen? Gemeente, de Heere openbaart deze dingen omdat het zo waar is wat hij zei in Ezechiël 33. Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin
dat hij zich bekeert en leeft. De Heere openbaart deze dingen onder andere om ons aan te sporen en met kracht en klem aan te sporen om te vluchten van de toekomende toorn. Zegt u geweten het dan niet? Dat hoeft het woord des Heeren eigenlijk niet eens te zeggen, maar dat zegt ons geweten toch ook, dat de zonde gestraft moet worden. Dat de zonde bezocht moet worden. Nu, als de zonde dan bezocht moet worden, hoe anders kunnen ze dan bezocht worden? Als onze zonden, en dat is het met onze zonden, zonde tegen de allerhoogste majesteit is. Dan moet die zonde ook door die allerhoogste majesteit met de hoogste straffen gestraft worden. Zet die gedachte niet opzij. Wat is de prijs die u betalen moet voor de dienst der zonde die u nu verkiest? Wat is de prijs die u straks betalen moet voor de dienst der zonde die u nu verkiest? Voor het zondige plezier waar u nu naar uitgaat. Voor de bevrediging van zondige lusten naar lichaam en ziel. Wat is de prijs die u ervoor betalen zult? Hoe duur komt het ons te staan als we hier in oneerlijkheid hebben voortgeleefd? Als we hier in achterklap zijn voortgegaan, als we hier in vleeselijke lusten ons genot gezocht hebben, als we de grootsheid des levens hebben gevolgd, als we de lust der ogen hebben gevolgd, is het de prijs waard? Durft u het wagen? En dan is er deze derde gedachte, gemeente, en dat maakt het al erger en ernstiger. De hel is ook de plaats waar gradaties zijn in de straf. De hel is voor alle mensen erg, onuitsprekelijk erg, voor alle die daar komen, de buitenste duisternis. En daar zal voor allen zijn wening en knersing der tanden, en toch is er onderscheid. Denk weer aan Matteüs 10. Voorwaar zeg ik u, het zal, vers 15 is dat, voorwaar zeg ik u, het zal den landen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan die stad. En diezelfde gedachte vindt u in het volgende hoofdstuk terug in Matteüs 11, vers 20, daar begin ik maar te lezen. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten het meest geschied waren te verwijten, omdat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, ze zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden. En dan ten aanzien van Capernaum, een soortgelijk woord in vers 24, doch ik zeg u dat het den landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. Er is dus verschil. Als het voor Sodom draaglijker zal zijn dan voor Capernaum en Chorazin en Bethsaida, dan wijst dat uit dat er verschil is. En nu ga ik even buiten het onderwijs, het rechtstreekse onderwijs van de Heere Jezus, en ik kom tot dat hoofdstuk wat we gelezen hebben in de brief van Paulus aan de Romeinen. En natuurlijk is dat ook onderwijs van Christus, dat hij nu door middel van zijn knechten, geïnspireerde, door de geest geleide Paulus geeft. Maar het is dan niet een rechtstreeks gesproken woord door Jezus. Ik lees u vers 5 van Romeinen 2. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag des oordeels en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Wat betekent dat? Dat als de mens voortgaat in zijn zonde, Paulus noemt dat hier onbekeerlijkheid, hardheid, Als hij het evangelie afwijst, dan vergadert hij zich een schat, dan heeft hij vandaag meer dan gisteren. Dan legt hij als het ware een schat op, dan investeert hij. En elke dag groeit zijn tegoed. Toorn. Elke dag heeft hij meer toorn verdiend. En naarmate we dat langer volgehouden hebben, zal het oordeel zwaarder zijn. Waarom is dat zo? Gerechtigheid Gods beslist dat. Naar zijn heilig recht telt God de zonde en meet hij de zonde en weegt hij de zonden. En overeenkomstig met de totaal van de ongerechtigheid geeft hij straf die daarop correspondeert. En welke normen gebruikt de Heere daarvoor? Gemeente, ik geloof dat de schrift ons 3 van die normen Gods aanreikt en laat zien. In de eerste plaats dit. De mate waarin de mensen zich overgegeven hebben aan het kwaad. De mate waarin ze zich overgegeven hebben aan het kwaad. Matthäus 5, 22e vers is daar een bewijs van. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En dan komt er een zonde die erger is. En wie tot zijn broeder zegt, raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. En dan komt er een zonde die nog erger is. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. U ziet het, er is verschil in zwaarte, in gewicht. En naarmate een mens nu verder gaat op de weg van het kwaad, krijgt hij straks ook een zwaardere maat van straf. Er is verschil tussen de zondige gedachte en de zondige daad. Is verschil tussen het vuile woord dat we spreken en de onzuivere, onreine gedachten die we denken. Naarmate we meer kwaad gedaan hebben, zal het straf, de straf die God geeft, ook zwaarder en ernstiger zijn. En dat verschil zal zo ernstig zijn dat de zondaar in het gericht alles zou willen geven als die maar 1 zonde minder gedaan had. In de tweede plaats, deze norm reikt de Heere ons in zijn woord ook aan. De mate waarin wij anderen tot zonde gebracht hebben, door ons voorbeeld, door onze invloed. Nu kom ik bij Matthäus 18, waar ik zo pas al wat van las. Vers 6 en vers 7. Maar zo wie een van deze kleinen die in mij geloven ergert, het ware hem nutter dat hij een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken waren in de diepte der zee, wee de wereld van de ergernis. Want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen, doch wee die mens door welke de ergernissen komen. Ziet u, hier ligt niet alleen de zonde van de mens zelf, maar hier ligt ook dit kwaad, dat de ene mens de ander tot zonde verleidt. Want dat is de gedachte hier, wie een van deze kleinen die in mij geloven ergert. Dat betekent, en zo bedoelt de Heere dat, wie een van deze kleinen die in mij geloven tot zonde brengt, tot zonde verleidt. Van Bunyan in zijn verklaring van de gelijkenis van de rijke man en Lazarus is bekend dat hij dat verzoek van die rijke man dat Lazarus toch naar zijn broers op aarde gezonden zal worden om ze te waarschuwen, opdat die broers niet zullen komen in de plaats van de pijniging waar hij is. Het is bekend dat Bunyan dat zo uitlegt. Niet alsof die man daar in de hel nog gedreven wordt door bewogenheid en bezorgdheid voor het lot van zijn broers. Maar hij zegt, het enige motief waardoor hij geleid is tot dit verzoek, dat Lazarus zijn broers zal gaan waarschuwen, is dat hij bang is voor hun komst in de buitenste duisternis, omdat hun komst zijn lijden zal verzwaren, want ze kunnen hem terecht verwijten maken dat mee door zijn invloed in hun leven zij voortgegaan zijn in de zonde. En om die reden moet er ook een oordeelsdag komen, gemeente. We kunnen ons afvragen waarom moet er twee keer geoordeeld worden. Eén keer terstond na het sterven en één keer dan bij de wederkomst. Dat oordeel op de oordeelsdag, dat moet er zijn. Want pas dan zal het totale effect gemeten kunnen worden dat iemands leven heeft gehad. Pas dan. Niet bij zijn sterven. Want na het sterven gaat de invloed van iemands leven soms nog door. Soms reikt de invloed die iemand gehad heeft over eeuwen heen. Ook de zondige invloed. En die gedachte is genoeg om ons te doen sidderen. Want wat u in uw jeugd als een vuil praatje verteld hebt, dat wordt nu misschien nog door anderen doorverteld. En zo werkt de zonde die u 20 of 50 jaar geleden begaan hebt vandaag nog verder. En wie zal meten, daar is de jongste dag voor, wie zal meten hoeveel invloed we gehad hebben op anderen? En hoeveel anderen wij door ons voorbeeld, door ons woord, door ons werk tot zonde gebracht hebben. Wie zal dat meten? Onbekeerde ouders, welk voorbeeld geeft u aan uw kinderen? Hoe voedt u uw kinderen op? Als uw kinderen nu eens helemaal op u gaan lijken in hun verdere leven, als ze u in al uw doen, in al uw laten, in al uw woorden, in al uw daden, in al uw werken navolgen, hoeveel schuld hebt u dan op u geladen vanwege uw verkeerde invloed die van u uitging? Tot hoeveel zonde hebt u hen gelegenheid gegeven? Tot hoeveel zonde hebt u hen misschien door uw voorbeeld aangespoord? Tot hoeveel zonde hebt u uw kinderen gelegenheid gegeven door allerlei ongerechtigheid in uw eigen gezin en huis toe te laten? Daarom moet er een jongste dag komen om dat allemaal te onthullen. Ook de verborgen gedachten des harten. Mag ik eens hier een woord spreken tot jongens en meisjes die de oudsten zijn in het gezin waarin ze geboren zijn? Jullie hebben ook invloed. Door jullie voorbeeld, door jullie houding beïnvloeden jullie de jongere broertjes en zusjes in het gezin. Jullie houding tegenover vader en moeder, jullie houding tegenover het woord van God, jullie houding tegenover de Bijbel, jullie houding tijdens het Bijbellezen aan tafel, kan invloed hebben op wat jullie jongere broertjes en zusjes gaan doen. Besef je dat? Wee de wereld van de ergernissen, maar wee die mens door welke ze komen. Wee die mens die een ander tot zonde verleidt. Dat is om te beven als je predikant bent, een ouderling en diaken, een zondagsschoolonderwijzer of onderwijzeres, of leerkracht op school, of in welke positie we ook staan, waar anderen aan onze zorgen zijn toevertrouwd, die naar ons voorbeeld zien en die ons voorbeeld volgen, soms onbewust. En dan de derde norm die de Heere hanteert om te beoordelen hoe de strafmaat zal zijn in de buitenste duisternis. Ik denk aan dat woord wat de Heere gesproken heeft in Lucas. Lucas 12, de gelijkenis van die twee knechten. Mag ik u dat nog even lezen? Lucas 12, vers 47. En die dienstknecht, welke geweten heeft de wil van zijn Heer en zich niet bereidt, nog naar de wil van zijn Heer gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Maar die wil niet geweten heeft en gedaan heeft dingen die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden. Die knechten zijn in verschillende opzichten gelijk. Ze zijn allemaal knechten. Ze hebben allemaal dingen gedaan die slagen waardig zijn. Ze krijgen ook allemaal straf. Maar er is verschil. Verschil in strafmaat en verschil hierin dat de een de wil van zijn Heer wist en de ander wist die wil niet. En die de wil van zijn Heer gekend heeft en niet gedaan heeft, die wordt met vele slagen geslagen. Paulus schreef in Romeinen 2 ook nog over degene die zonder wet gezondigd hebben en degene die onder de wet gezondigd hebben. Nou, die laatste die krijgen meer straf en oordeel. En kwam dat ook niet uit in die woorden over Sodom en Gomorra? Ik hoef ze niet weer te lezen, maar u herinnert zich die wel. Zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn, zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels. Maar dat verschil vandaan, Sodom en Gomorra zullen de dag des oordeels en wat erop volgt beter kunnen verdragen dan Chorazin en Bethsaida. Moet u zich dat eens indenken. Dat beeld dat we van Sodom en Gomorra krijgen uit het boek Genesis, dat is een ontzaggelijk beeld. Daar kon geen mens veilig over straat. Daar werden zelfs de engelen Gods in mensengedaante aangerand. Daar brandden ze in vuile lusten tegen elkaar. Daar was de zonde tot een hoogtepunt gekomen. Zo erg dat God het niet langer kon gedogen. Maar dat hij vuur en zwavel uit de hemel regende en die steden der vlakte omkeerde. Wat een ontzaggelijke berg van ongerechtigheid. Zijn er erger zondaars in de wereld dan de inwoners van Sodom en Gomorra? En u zegt hier de Heere Jezus, het zal die goddelozen uit Sodom verdraaglijker zijn in de oordeelsdag dan de inwoners van Chorazin en Bethsaida. En daar gingen ze geregeld naar de synagoge elke sabbat. En daar luisterden ze naar hun rabbijnen en naar de schriftgeleerden heel nauwgezet. En daar dienden ze de Heere, zij het dan naar het goeddunken van hun eigen hart en naar hun eigen interpretatie van de wet van Mozes, maar ze waren godsdienstig. En je kon van hen niet zeggen wat van Sodom en Gomorra gezegd kon worden. Je kon in Chorazin en in Bethsaida en in Capernaum veilig over straat lopen, bij dag en ook bij nacht. En niet alleen als man, maar ook als vrouw. Er was wat dat betreft ten aanzien van fatsoen en van godsdienst en van deugdzaamheid een verschil als tussen dag en nacht. En Christus zegt, het zal voor die mensen uit Capernaum zwaarder worden dan voor de inwoners van die goddeloze steden. De man uit Capernaum zal in de jongste dag alles voor over hebben. Als hij van plaats kon ruilen met een inwoner van Sodom. Gemeente, beseft u wat dat betekent? Beschaafde Nederlanders zullen graag van plaats ruilen met woeste inboorlingen uit een onbeschaafd land. Kerkmensen zullen graag van plaats ruilen met mensen die zich in hun leven lang om God en om zijn gebod niet bekommerd hebben. Onbekeerde, fatsoenlijke jongens en meisjes die de vreze Gods niet in hun hart hebben en die niet hebben geleerd te vluchten tot die enige zaligmaker Jezus Christus. Die zullen het zwaarder hebben dan de kroeglopers en de sletten van deze wereld. Hoeveel licht hebben we? En hoe vaak hebben we dat licht al uitgedoofd? En hoe vaak hebben we van de voorrechten al misbruik gemaakt, of althans geen gebruik gemaakt? We zijn allemaal in de lichtkring van het evangelie gebracht, de een langs deze weg, de ander langs een andere weg. Velen van ons door geboorte uit christelijke ouders al binnen de lichtkring van het evangelie gebracht. Gemeente, weet u waar u bent als u binnen de lichtkring van het evangelie bent? Dan bent u op die plaats waar u in aanraking komt met de grootst mogelijke zegen van het evangelie. En waar u in aanraking komt met de zwaarste vloek van het evangelie. En wat zal het nou zijn? Wat zal het nou zijn? De prediking kan er aan meewerken om uw eeuwig straflijden in de buitenste duisternis te verzwaren. Daar kan de prediking aan meewerken. Ook het woord van vanavond. Maar dat is niet mijn bedoeling. En dat is niet Gods bedoeling. De Heere laat ons deze dingen verkondigen, opdat we net als Lot zouden haasten om onze levenswil. De Heere beoogt niet uw verderf. Paulus zei het, en mag ik daar dan mee eindigen. Paulus zei dat in dat gedeelte wat we gelezen hebben, waarin hij het heeft over toorn vergaderen als een schat en al die dingen meer. Hij zei het in datzelfde gedeelte in het tweede hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. Of veracht gij de langmoedigheid en de goedertierenheid Gods, niet wetende dat hij u tot bekering zoekt te leiden. U bent nu nog in het heden der genade. De rijke man sloeg zijn ogen op in de pijn en hij zei, ik leid smarten in deze vlam. En toen was de boom gevallen en die bleef liggen en er was geen verandering meer. Maar wie u ook bent, het doet er mij ook niks toe wie u bent. Hoeveel onverschilligheid er leeft in uw hart. Hoeveel ongeloof er is in uw leven. Hoeveel geveinsdheid er misschien is in uw bestaan. Hoeveel vormendienst zonder wezen. Hoeveel goddeloosheid misschien, waar vader en moeder niet van weten, maar die je in stilte bedrijft, in gedachten, of misschien niet alleen in gedachten, maar ook in werken, op plaatsen waar je niet hoort, in de dienst van de zonde, waarin je je misschien overgegeven hebt. Het doet er me niets toe vanavond. Want we liggen allemaal onder het oordeel besloten. En we derven van nature allemaal de heerlijkheid Gods. Maar dit is de evangelie voor in ieder van ons. Of we vroom en net leven en godsdienstig, zodat er niets op ons is aan te merken, maar dan nochtans met een gesloten hart voor de Heere en voor de genade Gods in Christus. Of dat wij misschien toevallig in de kerk gekomen zijn en voor de rest veel liever ergens anders zitten. En dat ook inderdaad meer dan één keer doen. En misschien op zondag allemaal nog wel netjes meelopen in het paadje, maar waar zit je zaterdagsavonds? En hoe breng je de andere dagen van de week door? Maar wie we dan ook zijn, van nature allemaal op weg naar die buitenste duisternis. Maar dit zegt God vanavond, in alle ernst, zijn goede tierenheid. Zijn langmoedigheid heeft u nog gespaard. En u bent er nog. Nog niet veroordeeld voor het gericht. Nog niet op de plaats der bestemming. Al gaan je voeten nog in de weg der zonde. Al is je rug nog tot de Heere gekeerd. Heden, zo ge zijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u lijden. Laat toch de schrik des Heren u nog mogen bewegen tot het geloof. Jongen, meisje, man, vrouw, grijzaard, voordat het te laat is. God zoekt niet uw verderf. God zoekt nog uw... Amen. Psalm 95, het vierde vers. Voor het woord van vanavond willen we u danken, omdat het woord van de hoogste profeet is, en omdat het de waarheid is. En hij heeft het gesproken, omdat hij het behoud van zondaren zoekt, en nog doet hij dat. Heere, heilig het woord dan aan ons hart. En kon het zijn, Heere, gebruik het nog voor die, voor gene, ja, kon het zijn voor velen die nu nog van u afwijken, om hen terecht te brengen, om hen tot bekering te brengen, om hen onwederstandelijk aan uw voeten te brengen, om hen tot belijdenis van zonde te brengen, om hen tot geloof in Christus te brengen. En wij bidden van u, Heere, dat diegenen die bidden geleerd hebben, de prediking van vanavond met hun gebeden mogen vergezellen. Opdat dat woord van vanavond vrucht mag dragen, ook op hun gebed voor de eeuwigheid. Amen. Psalm 73, het 14e vers.
Oh,
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.